Je luistert naar Media Forza Content Talks, de Nederlandstalige podcast over content marketing. Bij ons hoor je inspirerende verhalen over content makers, tips en tricks voor lead generators en strategisch inzicht van experten voor marketeers, om ook jouw business te laten groeien. Hier is je host Guy, met een nieuwe aflevering van MF Content Talks.
Dag luisteraars, welkom bij een nieuw seizoen van Content Talks. Voor de eerste episode van jaargang nummer 3 keren we terug naar de essentie, de content zelf. Of beter het plezier voor het vak, de voeling met de métier. Voor mij zit iemand zonder straalangst te blinken. Mijn gast vandaag is auteur, contentcoach en vooral personal content marketeer, Maite van Kampenhout. Welkom Maite.
Dankjewel.
Laten we voor onze luisteraars even wat beter kennis maken. Je werkt ruim 20 jaar in de media- en cosmetica-sector als marketing- en content-specialist. En na die COVID-periode gooide je het roer om en sinds een jaar of twee begeleid je ondernemers en professionals om op een ongedwongen manier hun online zichtbaarheid te verbeteren. Dat is in één volzin.
Ja, mooi. En ik ben blij met het woord ongedwongen, want dat vat het heel mooi samen. Ja, dat is een belangrijke.
Daar gaan we het natuurlijk verder over hebben, hè? Het contentspel is de titel van je boek. Spelen, dat is vooral leuk, denk ik dan. En het verwijst ergens ook naar die grote liefde voor je vak. Hoe ben je in deze business gerold? Of wat was jouw motivatie om voor content maken te kiezen?
Ja, ik ben er inderdaad ingerold. Destijds wou ik eigenlijk journalist worden. Dus ik ben dan communicatiewetenschappen gaan studeren. En ik had al een job, zo ging dat toen nog, voor ik afgestudeerd was, in de PR. En dan van daaruit in de mediasector beland. Van daaruit dus altijd in loondienst. Toen was dat nog marketingcommunicatie. We spraken eigenlijk toen nog niet van content. Ik heb ook die een overgang nog meegemaakt. En dan mijn laatste job in loondienst was bij inderdaad een cosmetica bedrijf. En daar begon echt wel het verhaal van content, storytelling, op social media begon toen heel fel op te komen. Dus ik heb het eigenlijk altijd wel gedaan, op een of andere manier. Dus altijd de rode draad geweest in mijn loopbaan, ja.
Ja, altijd die liefde voor taal en het spelen daarmee. Iemand schreef in de intro van je boek, vandaag kom je niet meer weg met middelmatige content. Kan je dat wat toelichten? Wat is middelmatige content en is er te veel 13 in een dozijn content?
Ja, mijn boek is natuurlijk in de eerste plaats bedoeld voor mensen die zelf het gezicht zijn van hun bedrijf of die zelf als content creator vanuit eigen persoon werken. En zeker in die, maar ik denk dat je het kan doortrekken door de lijn, maar zeker als je jouzelf als individu in de markt wil plaatsen, dan is die middelmatigheid natuurlijk niet helpend. Hè, want je ziet heel veel kopieergedrag en mensen gaan dingen nadoen van anderen. Of ze denken van, oh, dat is tof gevonden, ik ga dat ook doen. En dat is jammer, want ik denk, content is echt wel de manier om jou te onderscheiden van anderen. En tegelijkertijd is het ook wel de bedoeling dat je zo dicht mogelijk bij jezelf blijft. Ik probeer ook altijd, als ik zelf content plaats, mensen die me echt kennen, dat die ook mij herkennen. Dat niet een ander personage is, maar dat die linker sterk is. Dus dat persoonlijke, dat er heel veel insteekt. Het is heel simpel eigenlijk. Mensen zouden op basis van jouw content echt toch wel een vonkje moeten voelen of toch wel een soort van nieuwsgierigheid om verder te gaan, om jou te leren kennen. En hoe meer dat jij in die middelmatigheid wegzakt, hoe kleiner de kans dat gaat gebeuren.
Dat persoonlijke, bedoel je dan de ziel van de content? Of waaraan moet goede content voldoen volgens jou?
Ja, opnieuw in mijn branche dan, waar het dan echt over personen gaat, over mensen. Want ik maak toch vaak het onderscheid als je werkt, ik zeg maar iets voor een speelgoedfabrikant, gelden andere regels. Hoewel ik denk dat dat nog wel meevalt, hoor, dat het allemaal vrij universeel is. Maar dan zijn er een aantal zaken minder belangrijk in onze branche, waar het echt gaat over mensen die met mensen praten. Goede content, ja, het herkenbare vind ik belangrijk. En dat mensen echt wel doorhebben van, dat is die persoon die daarover spreekt. En ook, waar ik nogal van hou, is lezerfocus. Dat je echt jouw niche, jouw onderwerp, jouw expertise eigenlijk ook claimt, durft claimen. En daar dan ook heel consequent over praat. Dat mensen weten, dat is die persoon van dat, of dat is de specialist daarvan. Als ze dat direct aan jou kunnen linken, dan ben je echt al heel goed op weg.
En liefst spontaan en los uit de pols.
Wel, daar valt veel voor te zeggen. Ik doe het zelf hoe langer hoe meer zo. Ik ben heel erg fan van in the moment creëren. Je hebt ineens een inval, een inspiratiemoment en ook, ik ga daar een post over schrijven. Ik doe dat dus vaak zo. Als je iets van mij ziet verschijnen, is dat vaak ofwel op het moment zelf bedacht of de dag voordien. Natuurlijk, voor sommige mensen is het fijn om vooruit te plannen en om vooruit te werken. En die maken dan bijvoorbeeld posts voor de komende 2 weken en die plannen dat in. Dat is ook zeker prima, hè. Maar ik vind, ja, er is veel te zeggen voor spontaniteit, absoluut, ja.
Ja, ik stel die vraag omdat ik ja, toch wel merk dat we vaak te procesmatig, te overdreven businessgedreven met content bezig zijn, hè. De broodheren van contentmakers hebben altijd wel die economische factor in het achterhoofd, waardoor je heel wat tekst en stories die geproduceerd worden, dus altijd wel op de een of andere manier aan een dosis populariteit of like-me gehalte onderworpen worden, zeg maar. Dat is toch zo?
Dat is zeker zo. En in sommige branches kan je ook niet anders, hè. En daarom dat ik ook zeg, van, ik wil daar ook zeker niet over oordelen, dat is niet verkeerd. En ik denk, zelfs al werk je vooruit en werk je procesmatig en planmatig, zijn er zeker manieren om daar toch de spontaniteit en authenticiteit in te houden. Je wil natuurlijk niet dat jouw lezer voelt van, ja, hier is heel hard over nagedacht en dit is heel beredeneerd. Dat, ja, in sommige gevallen kan dat geen kwaad, maar ik probeer dat toch te vermijden, zeker ja, met de mensen waar ik mee werk.
Een andere boutade is dat content moet inspireren. Is dat zo? Moet content noodloos creatief zijn?
Oh, nee, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Het hangt ook zo hard af van wie jouw doelgroep is en wat jouw boodschap is. En dat is ook heel individueel. Ik denk als ik aan mijn klanten zou zeggen, alles wat je schrijft moet per definitie inspireren, dan geef je de persoon die dat moet gaan doen al direct een soort druk en kramp die per definitie gaat zorgen dat dat niet gaat lukken. Dus daarom, ik denk, je kan iets plaatsen dat misschien heel, moet ik zeggen, informerend is of heel praktisch. Dat moet niet allemaal super clever bedacht zijn. En ja, het mag gewoon. Ik denk, content die iemand vooruit helpt in jouw doelgroep, op wat voor manier dan ook, die is voor mij eigenlijk al waardevol.
Ja, ik las ook in een blogpost van je dat salescontent niet altijd een kwestie van overtuigen is en ook best gewoon recht voor de raap in eerlijk jezelf mag zijn. Blazen als contentmaker soms te hoog van de toren? Moet altijd alles strategisch doordacht zijn?
Ja, dat is een gevoel wat ik toch wel vaak heb als ik zo... Ja, ik zit natuurlijk heel veel op LinkedIn, ook op Instagram. En ik voel dat, maar iedereen voelt dat. Soms ligt het er heel dik op, hè. Mensen schrijven iets en dat kan op zich wel waardevol zijn, maar je voelt al van in het begin van, ja, hier wordt iets verkocht of hier wordt iets... Ik zeg niet dat zeker niet verkeerd, hè. Soms is dat ook heel, heel logisch en helpend zelfs. Maar als een contentmaker bijvoorbeeld systematisch heel verkopend gaat en heel overtuigend gaat schrijven, ik persoonlijk haak dan af. Want op de duur heb je zoiets van, ja, ik weet het nu wel en ik weet wat hier gaat volgen en hier komt een call to action. Dus ik raad ook altijd aan, van, doe dat niet systematisch in alle posts. Soms is het ook gewoon fijn van er te zijn. Ik zeg altijd show up, deel iets leuks of iets spontaan of wat dan ook. Mensen weten wel dat jij daar zit met een bedoeling en mensen weten ook wel als ze doorklikken dat ze op jouw website of waar dan ook komen en als ze met jou willen werken, die vinden de weg wel. Je moet daar niet altijd zo dat er in groot gaan bijzetten.
Ja, duidelijk. Mag content ook confronteren of is dat een gevaarlijk pad? Want ik lees toch heel veel, ja, ik noem het doetjes content.
Ik ben altijd heel blij als content confronteert. Ja, ik ben altijd blij als ik iets lees en dat ik denk van, oh wacht, hier moet ik iets over nadenken. Of, oh, hier heb ik zelf een totaal andere mening over. Eigenlijk ja, zou dat voor mij net... dat is een van de mooie dingen, vind ik, van social media, dat dat ook kan. Natuurlijk krijg je dan discussies en die gaan soms de verkeerde kant op. En dat wordt soms een beetje onrespectvol. Maar ik zie toch vaak, vooral op LinkedIn, iemand post iets. Dat is een vrij uitgesproken standpunt. Iemand anders reageert daarop. Daar staat dan in de commentaren, ontstaat dan een soort van discussie. En dat dan lezen en de nuance voelen van zowel standpunt A als standpunt B, ik vind dat enorm verrijkend. Dus ja, ik zou zeggen, ga niet confronteren om te confronteren, want dan is het ook weer een beetje geforceerd. Maar ik ben altijd heel blij van heel specifieke standpunten te lezen, zelfs al ben ik het er totaal niet mee eens. Al was het maar om je perspectief te kunnen verbreden op die manier.
En afstappen van de doetjes content en het afvlakken van opinies en het politiek correct zijn, et cetera, wat je nu in zoveel strategische briefings van bedrijven leest.
Ja, ik denk ook weer daar, hè, alles hangt natuurlijk af van de context waarin je zit. En niet elk bedrijf moet natuurlijk die kant opgaan. Maar het is wel, in de afvlakken, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik denk het is verfrissend om regelmatig iets te lezen dat dat afwijkt van de status quo en dat mensen aan het denken zet.
Jouw boek gaat over online zichtbaarheid, hè? Online en vooral dan sociale media hebben de regels van het spel drastisch gewijzigd, maar tegelijkertijd ook ontzaglijk veel mogelijkheden geboden voor contentmakers. Dat is toch zo?
Dat is zeker zo en dat is denk ik een beetje, dat is ook de reden waarom het boek er gekomen is, omdat ik merk, hè, je moet je voorstellen, mijn soort klanten, dat zijn vaak mensen die werken als expert of coach of psycholoog of dergelijke. Ja, die hebben niet de tijd om dat allemaal te gaan bijhouden, wat er tegenwoordig allemaal kan. Er wordt ook vaak gezegd van, hè, je moet dit, of je moet op dat moment posten, of je moet het algoritme dit en dat. Er zijn zoveel regeltjes. Ze veranderen ook continu. Iemand zei ooit tegen mij, voor mij is dat ene grote jungle. Voor veel mensen is dat echt beangstigend. Net omdat er zoveel kan en mag, ja, waar begin je dan? En dat was dan voor mij eigenlijk toch een signaal van, we maken het vaak moeilijker dan het eigenlijk is. En daarom dat ik ook voor die titel gekozen heb van het contentspel. En ik zeg ook letterlijk van, het is jouw spel. Je mag zelf de regels bepalen. En het mag simpel. Het kan simpel. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. En dat geeft blijkbaar voor veel mensen toch een soort van verademing. Van, ah, oké. En dat kan het verschil maken tussen, ik ga het misschien toch proberen ten opzichte van, nee, die jungle, daar ga ik me niet aan wagen. Daar blijf ik liever weg.
Ja, ik hoor, hè, maak het niet nodeloos moeilijk. Je leert in je coaching hoe je social content, hè, waar toch vaak eens denigrerend op neergekeken wordt, hoe je dat toch kwaliteitsvol kunt maken. Hoe rijm je die twee dingen?
Oh, eigenlijk voor mij, alles begint eigenlijk met, wat heb jij te vertellen? Wat is jouw expertise? En sinds ik dit doe, ben ik dagelijks echt onder de indruk van hoeveel clevere mensen er zijn die echt wel heel interessante dingen weten. En dan denk ik, ja, deel dat gewoon met de wereld. Want wat jij weet, dat weet iemand anders niet. En hoe dat je dat dan uiteindelijk doet, of dat dan nu via social media is, of een podcast, of een nieuwsbrief, of een boek, of een blog, dat is voor mij eigenlijk ondergeschikt. Dus in die zin valt dat voor mij eigenlijk prima te rijmen. En ik nodig mensen altijd uit van, ga gewoon na. Welke kanalen passen best bij jou? Waar voel jij jezelf het meest op je gemak? En probeer dan een keer uit en ga daar eens kijken wat dat voor jou kan opleveren.
Ja, je hebt een online workshop, de Content Essentials. En wat zijn de essentiële kenmerken of de pijlers waarmee je in die workshops aan de slag gaat?
Ja, dat zijn er 10. Ik ga ze nu niet alle 10 opzommen, dat wordt misschien wel langdradig. Maar het begint.
En daarvoor moeten ze je boek lezen.
Ja, voilà, die is dan inderdaad ook in het boek. Je kan dit. Eigenlijk is de workshop voortgekomen uit het boek, omdat een aantal mensen het boek gelezen hadden. En die zeiden, ja, ik snap wat je bedoelt, ik ben ermee aan de slag gegaan, maar ik wil het echt nog next level en ik wil ermee aan de slag en dan vandaar. Maar het komt eigenlijk, begint allemaal, en daar ben ik heel, ja, hoe langer hoe meer van overtuigd dat dat echt van fundamenteel belang is bij jouw missie en jouw visie. En visie zie ik niet als een soort ideaal toekomstbeeld waar je naartoe wil werken. En zo zien veel bedrijven dat en dan wordt dat meteen iets heel zwaar en heel beladen. Voor mij is visie letterlijk iets wat jij ziet en wat iemand anders misschien niet noodzakelijk zo ziet. Jouw invalshoek, jouw standpunt, ja, jouw visie op iets. En dan natuurlijk gaat het over jouw vakgebied dan. Je hebt ongetwijfeld heeft iedereen verschillende visies op verschillende zaken. Maar echt, jouw vakgebied, daar heb jij. Iedereen heeft daar een specifiek uitgangspunt. Dat kan een methode zijn, dat kan een filosofie zijn. Dat kan eigenlijk van alles zijn. Maar dus dat is jouw vertrekpunt, gekoppeld aan jouw missie. Want die twee hangen samen. En dan wordt het even. En gaat het over wat heb jij te doen in de wereld. Je kan dat zweverig vinden, maar ook daar zie ik hoe langer hoe meer. We hebben hier allemaal iets te doen in de wereld. En sommige mensen hebben dat al heel duidelijk. Anderen zijn daar nog wat zoekende in. Maar die visie is daar ook weer heel helpend. Dus dat zijn de twee eerste content essentials. En daaruit vloeit al de rest voort. En dan doelstelling, dat is dan een hele concrete. Jouw persona, hè, de persoon voor wie je content maakt. gekoppeld aan de niche, dat is er ook ene. De kernboodschap is ook een hele belangrijke. Missie en visie, daarvan zeg ik, die mag je delen met de wereld, maar dat hoeft niet. De kernboodschap, die is wel echt bedoeld voor de buitenwereld. En daar zit, als het goed is, jouw missie en visie ook in verweven. En zo zijn er nog 10 stappen eigenlijk. En mijn ervaring is, als je die kan definiëren en voor jezelf vastleggen en regelmatig een keer bekijken, dan heb je een ongelooflijk fijne basis om van daaruit content te gaan maken. En dan voelt het heel anders dan dat je gewoon zomaar los dingen gaat doen. Ja, dan heb je echt een soort fundament wat heel fijn is om van te vertrekken.
Ja, om er dan spontaan mee aan de slag te gaan.
Ja, dat is het helemaal. De keer als die fundamenten er liggen, dat zie ik bij iedereen die ermee werkt, krijg ik soms berichtjes van mensen die zeggen, ja, ik heb ineens hier 10 posts geschreven. Mensen die soms in het midden van de nacht wakker worden, die zijn dan niet zo blij, maar die ineens heel veel inspiratie hebben, omdat net als die dingen vastliggen, dan begint het te stromen. En dan gebeuren er echt heel toffe dingen.
Je liet daar straks al het woord authentiek en authenticiteit vallen. Hoe belangrijk is authenticiteit in dit geheel?
Ja, ik zou zeggen, het is van levensbelang, want mensen voelen dat ook wel als je niet authentiek bent. Anderzijds vind ik, sorry voor het woord, maar vind ik authenticiteit ook een beetje een mindfuck. Want als ik tegen jou nu zou zeggen van, ik zou graag dat je een tekst schrijft, maar je moet echt heel authentiek zijn. Ja, dan ga je daar heel hard over beginnen nadenken. En de vraag is, hoe authentiek ben je nog als je heel bewust authentiek probeert te zijn? Ik geef altijd als voorbeeld, ik ben heel authentiek bijvoorbeeld als ik aan het poetsen ben en ik heb totaal, ik bedoel, niemand ziet mij, niemand hoort mij en ik loop te zingen en dan ben ik authentiek. Want ik ben me niet bewust van het feit dat ik zou gezien of gehoord worden. Van het moment dat ik mij wel bewust word van het feit, bijvoorbeeld zoals nu, en dit is een podcastopname, ja, ik ben goed aan het nadenken over wat ik aan het zeggen ben. De vraag is, hoe authentiek ben je dan ook? Dus van het moment dat je iets doet met een bepaalde bedoeling en dat je weet dat alle ogen op jou gericht zijn, is het al veel moeilijker om dicht bij jezelf te blijven. Toch kan het wel. Ik denk dat daar het belangrijkste is, denk ik, van, ja, dat is een gevoelskwestie. Bij mij is dat echt een gevoelskwestie. Ik voel dat aan mezelf als ik iets zeg of schrijf, waarvan ik denk, nee, het lijkt wel alsof ik dit nu vind of denk, maar eigenlijk is dat niet zo. Ik voel dat en dan ga ik het ook niet doen.
Komt er dan geforceerd over?
Dat komt geforceerd uit over. Maar wat wel zo is, we zijn natuurlijk allemaal sterk geconditioneerd, hè, door opvoeding, school, job, alles wat de maatschappij van ons verwacht. En dat mag je niet onderschatten. En dat is voor mij een beetje toch soms de boosdoener naar authenticiteit toe. Van, hey, mensen hebben toch de neiging om te gaan zeggen en schrijven wat men van hen verwacht, versus wat dat ze eigenlijk willen zeggen. En dat laatste is natuurlijk het authentieke stuk. Nu, klanten die daar mee worstelen en die dan toch uiteindelijk die stap zetten en zeggen, nee, nu ga ik echt iets zeggen wat ik echt denk en voel, die zien dat ook echt. Hè. Je merkt dat. Hè. Dat zijn posts die heel veel reacties opleveren, die echt landen bij mensen. Daar komt van alles uit, dat zet van alles in gang. Dus het is wel, het loont zich wel als je het doet.
Ja, duidelijk. Maite, je bent naast contentcoach en contentmaker ook ghostwriter. Dat vecht me om even bij de vorige vraag aan te sluiten. Een ontzettend groot inlevingsvermogen om het verhaal of de inhoud ook authentiek en volledig in lijn met de opvattingen, gedachtegang, persoonlijkheid van de auteur te brengen. Is dat een kwestie van techniek of hoe ga je daar concreet mee aan de slag?
Oh, ja, ik denk dat dat ook een beetje een gave of een persoonlijkheidstrek is van mij. Ja, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar ik kan niet zeggen dat mij dat veel moeite kost. In de zin van, ja, ik vind mensen waanzinnig interessant en ik doe niks liever dan luisteren naar verhalen van mensen. En dan dat verhaal mogen vertellen vanuit hun standpunt. Ja, ik vind dat ongelooflijk fijn. En dat, nu, er is wel een bepaalde randvoorwaarde nodig. Ik moet een klik voelen met de persoon in kwestie. Hè. Uiteraard, ik moet mij kunnen inleven en er moet een soort van common ground zijn. Als het verschil of de afstand te groot is, dan gaat het mij niet lukken. Maar ja, op een gegeven moment kom je een soort van toch in de vibe van die persoon. En daar gaan veel gesprekken aan vooraf. Hè. Het is wel belangrijk natuurlijk dat je heel goed weet van wat drijft die persoon. En als die missie en visie komt, dan natuurlijk ook weer als het eerste waar ik dan naar vraag. Maar ik ervaar dat niet als iets moeilijk en ik heb daar ook niet echt een techniek voor, behalve ja, luisteren, heel goed luisteren en heel goed ja, uzelf eigenlijk uit de weg zetten. Marten gaat dan een stap opzij en dan word je bijna een soort van één met de persoon voor wie je gaat schrijven. En ja, ik vind dat heel, heel fijn om te doen.
Ja, en opmerkelijk dat je weer naar die visie en die missie verwijst. Echt de drijfveer, het waarom eigenlijk.
Absoluut, ja, zeker.
Er is heel wat te doen rond AI in ons vak. Toch wil ik het niet hebben over al de platitudes en de onheilspellende berichten. Die zijn er al genoeg. Mijns inziens kan AI ons ook heel wat positieve invloeden bijbrengen. Ben jij dat met mij eens?
Oh ja, absoluut. Ik gaf het voorbeeld al van de speelgoedfabrikant. Ik heb zelf bij een cosmetica-merk gewerkt, waar onder andere ik was toen verantwoordelijk voor de tekst op de verpakkingen. En dat was iedere keer per product, dat waren heel veel producten, moest ik die tekst gaan bedenken. En nu, dat is perfect iets wat je aan AI kan vragen om te doen. Hè. Zo'n dingen, ook research, werken met alles wat met taal en vertalingen te maken heeft, daar gebeuren nu echt heel straffe dingen. Hè, er is nu al een tool die jou bijvoorbeeld in het moment in een andere taal kan laten praten, die meteen vertaalt en dat dan ook op jouw gezicht toepast. Allee, zo'n dingen vind ik fantastisch. Dus ik juich het zeker toe. Alleen de grote kanttekening die ik wel maak, is mensen die het nu gebruiken, hè, om je kan aan AI vragen van schrijf eens een post voor mij over dit en dit en dit onderwerp. Daar denk ik van, in opnieuw mijn branche, personal content marketing, als het echt gaat om het persoonlijke en het authentieke, raad ik het eerder af, want je haalt die teksten er wel uit. Je ziet het gewoon dat het door AI geschreven is en het stoort daarom niet, maar ik denk niet dat je daarmee gaat raken, binden en verbinden en wat is waar je het uiteindelijk om doet. Dus daar ben ik wel voorzichtig in.
Ja, want dan krijgen we weer het omgekeerde, dan vervallen we weer in die 13 in een dozijn.
De middelmatigheid waar je het over had. En ja. Nu, ik heb liever, pas op, hè, ik heb liever een tekst geschreven door AI die middelmatig is, dan een tekst die geschreven is door echt een slechte copywriter die ronduit slecht is. Dus ik zie daar ook wel, ik denk wel, ik ben in die zin heel blij met AI, omdat ik denk van middelmatige content gaat waarschijnlijk inderdaad door machines gemaakt worden. Slechte content gaat verdwijnen, daar ben ik zeker van. Daar gaat gewoon geen ruimte meer voor zijn. Maar dat legt de lat hoger. En de eruitspringcontent, om het zo te noemen, ja, daar worden we meer gechallenged. Hè? Dus, en die kwaliteit gaat volgens mij ook omhoog gaan. Dus ik zie het alleen maar als iets positiefs.
Ja, en dan natuurlijk uitspringen, maar toch spontaan blijven, er niet te zwaar over nadenken, je niet laten, ja, zal ik het woord maar gebruiken, in de zak zetten door je eigen strategie die je veel te zwaar gemaakt hebt en alles veel te gewichtig te maken.
Dat is, ja, heel mooi samengevat, dat is de kunst. En ik begrijp dat daar lijkt een contradictie in te zitten. Maar toch, als ik het jou zo hoor zeggen, denk ik van ja, dat is het gewoon, hè, spot on. Ja,
ja, en af en toe is lanter van te, want dat vond ik zo'n mooi woord in je boek.
Ja.
Misschien moet je het even uitleggen aan de luisteraars, ja, wat lanterfante precies is.
Ja, iets wat mij enorm fascineert, dat is het fenomeen inspiratie. Hè. Wanneer krijgen wij ideeën? En wanneer inspiratie voor mij, dat staat echt voor levenskracht, voor vernieuwing. En wat ik merk aan mezelf, als ik hele volle dagen heb met heel veel meetings en ook gewoon veel opdrachten, en dus mijn geest is de hele tijd hard aan het werk, dan krijg ik heel weinig inspiratie. Het is net op de momenten waarop ik lege tijd, zou je het ook kunnen noemen, hè, waar je echt gewoon een keer in je zetel hangt of uit het raam staart of aan het wandelen bent of zo, dat jouw hoofd eigenlijk een soort van vrij af krijgt, dan ontstaan die nieuwe ideeën. En daarom dat lanterfante, maar dat heeft een hele slechte naam. Hè. We worden allemaal geacht van heel productief en efficiënt te zijn de hele dag door. Dat is eigenlijk heel contraproductief naar content en inspiratie toe. Dus bij deze ook een oproep van gun u zelf een keer zo een kwartiertje of een half uurtje of al is het een hele dag van gewoon, ik zie wel wat er gebeurt, ik ga het niet vol plannen en ik voorspel, dan gaan er mooie dingen gebeuren.
Zullen we dat meegeven als de ultieme tip aan onze luisteraars?
Ja, absoluut. Ja, meer lanterfanten. Voilà.
Dat is een mooie afsluiter. En welkom dat je langs wou komen en tijd wou vrijmaken voor ons om jouw verhaal hier te doen voor onze microfoon. Dank je wel, Maarten.
Met heel veel plezier. Dank je wel voor de uitnodiging.
En natuurlijk wil ik ook onze luisteraars bedanken, want voor jullie maken we uiteindelijk deze podcast. Ik vind het belangrijk mijn gasten die vragen te stellen die jullie aanbelangen en jullie van enig nut kunnen zijn in jullie job, jullie een stukje inzicht brengen en motivatie kunnen bijbrengen of gewoon goesting doen krijgen om dingen zus of zo aan te pakken. Blijf ons volgen in je favoriete podcast tool, dan krijg je een melding telkens we weer een nieuwe episode online hebben. Geniet van je dag. Vergeet vooral niet af en toe de landerfonten tussendoor, want het is heilzaam en het werkt goed voor je inspiratie. Tot binnenkort.
Dit was MF Content Talks. Volg onze podcasts op onder meer Spotify, Google Podcasts, Apple.com en nog meer kanalen. Op onze website mediaforta.com vind je het overzicht van al onze streams en onderwerpen. Zo hoef je niets te missen. Bedankt voor het luisteren en tot binnenkort.